We gaan vandaag verder met de brief aan de kerk. En, jullie hebben 2 weken lekker gelezen natuurlijk in Efeze. Dus wat ik nu ga vertellen is niks nieuws. Want eigenlijk heeft u het zelf al gelezen. En ik wil dan beginnen. Ik weet niet of mijn PowerPoint... Ik heb een keer een PowerPoint. Ik had zoveel tijd van de week. Ik kon niet weglopen, dus... Kijk, ik wil met u beginnen te lezen in Efeze hoofdstuk 4. En u ziet dat ik wat dingen in een grote lettertype heb gedaan, zodat we daar even op kunnen focussen. Zo roep ik, Paulus, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dat is eigenlijk de kern van de brief. We hebben een roeping. Niet alleen iemand die op het podium staat, maar iedere christen, iedere gelovige is geroepen in Christus. Dus je kunt niet zeggen van, ik ben wel een gelovige, maar voor de rest heb ik geen roeping. Want een ieder heeft een roeping. En dat doen we dan in alle nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En ik was blij met de voordienst, tot het heel veel inderdaad over hetgeen gaat wat God doet. En als u opgelet heeft vorige keer, dan kwam alleen maar hij die de dingen doet. Dus ik hoop dat we dat nog vastgehouden hebben. Elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. 1 lichaam en 1 geest, zoals u ook geroepen bent, tot 1 hoop... van uw roeping. 1 Heere, 1 geloof, 1 doop, 1 God en Vader van allen die boven alle en door alle en in u allen is. Dat zijn een hoop allens. Alleen dat is Christus die in alle is, door alle is en in u allen is. En is eigenlijk de kern van deze brief is de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen hebben ontvangen om te wandelen in overeenstemming met jou en mijn hemelse roeping in Christus Jezus. Ook wij hebben daar een verantwoording in. En wij kunnen heel veel keuzes maken omdat God ons niet als een marionetje bezighoudt van ik stuur jou die kant op, ik stuur jou die kant op. Nee, wij komen verleiding tegen en daar hebben wij keuzes die we kunnen maken. Alleen, we weten inmiddels dat de zonde geen kracht meer heeft over ons die gelovig zijn geworden. Dus dat betekent dus dat we duidelijk een keuze kunnen maken tussen het slechte te doen of in de zonde te vallen, of dat wij hem blijven eren. We hebben het net ook gelezen over het lichaam. En wij zijn het lichaam van Christus. Maar als ik in de zaal kijk, missen we wat ledematen. Want eigenlijk, net zoals ik pijn in mijn knie heb, dat voelt het hoofd. Want mijn pijnprikkels komen vanuit mijn hoofd. En aangezien Jezus dus het hoofd is, denk ik dat hij deze mensen ook mist. In welke kerk je dan ook komt, het wereldwijde lichaam, als mensen niet komen om gemeenschap te hebben met de gelovigen, om samen te komen, om met z'n allen voor hem te komen, dan geloof ik dat dat een gemis is van het lichaam. En sommige mensen die afvallen, dat kan soms voelen als een amputatie. En dan krijgen we fantoompijnen, want we missen die mensen. En daarom is het zo belangrijk om elkaar aan te spreken daarop. Om elkaar te bemoedigen van kom, want dat is de plek waar je uiteindelijk dicht bij de Heer kan zijn met je broeders en zusters. Je hoeft het niet alleen te doen. Er is al zoveel eenzaamheid onder jongeren. Als ik al die statistieken voorbij zie komen, dan denk ik, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig in deze wereld? Maar aan ieder, herhaal, ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Naar de maat van de gave van Christus. Als we daarover na gaan denken en we weten hoeveel Christus gegeven heeft, hoeveel Jezus voor ons gedaan heeft, dan komen we dus niks tekort. En dit heeft niks te maken met materialisme, maar met een geestelijke rijkdom waar we eigenlijk constant maar om vragen, maar we hebben het al gekregen. En dat is waar deze brief ook constant over gaat. De brief van Efeze laat zien de rijkdom die we al hebben ontvangen, alleen waarvan we geen weet hebben en misschien ook niet weten hoe we het toe moeten passen. En dan ga ik naar een ingewikkeld stukje. Tenminste, ik vind het zelf ook best een ingewikkeld stukje. Dat is Efeze 4, vers 8 tot en met 10. En daar staat dan, daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit? Toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Ik ga me nu bij twee dingen houden. Hij gaf gaven aan de mensen. Dat is wat u even moet onthouden. Om alle dingen te vervullen. Als u dat vasthoudt. Want hier citeert Paulus eigenlijk Psalm 68 vers 19. En daar staat het net ietsje anders. Maar eigenlijk bedoelt hij hier hetzelfde te zeggen. Dat wij hebben gaven ontvangen. Gaven gaf hij aan de mensen. En in het Grieks is dat het werkwoord, is er een werkwoordsvorm dat heet edoken. Wat betekent hij heeft gegeven. Niet we krijgen het nog, nee, hij heeft gegeven. En hier wordt benadrukt dat Christus degene is die gaven geeft. Hij geeft. Het zijn geen rollen die gemeenteleden zichzelf kunnen toe-eigenen. En als ik de gaven lees, dan kan ik me daar zelf niet toe zetten als het niet mijn gave is. En ik weet, in de Pinkster, in de charismatische wereld, moet iedereen in tongen spreken. Want dat is het bewijs van je wedergeboorte. Nou, laten we dadelijk eens even goed gaan lezen wat daar in het woord staat. En dan gaan we naar Efeze 4, waar hij inderdaad over de gaven begint. En er staat dan, hij heeft sommigen, dus niet allen, gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Dit wordt vaak gezien als de vijfvoudige bediening in de kerk. Persoonlijk denk ik dat er vier zijn. Ook weer een andere studie, omdat herder en leraar wordt ook in de origineel is dat één bediening. Oké, je verdient dus geen gave voor wat jij doet. Je kan je gave niet verdienen. Ik kan enorm mijn best doen in de gemeente. En ik kan onwijs gaan studeren. Maar het is niet dat ik daar een gave mee verdien. Je kan niet het beste jongetje in de klas van God zijn. Of het beste meisje. Er is er maar één die dit alles aan de gemeente geeft. En dat is onze Heer Jezus Christus. Aan hem is alles gegeven door de Vader. Dus hij geeft ook aan zijn lichaam, de gemeente. Maar er is geen enkele gelovige zonder gave of bediening. Er is niemand die hier kan zitten als gelovige die geen gave heeft en geen bediening in het lichaam van Christus. Maar ik snap, als je naar de lijst kijkt, dan kunnen we nog even terug, dan apostelen, daar kijken we wel tegenop. Het kan heel intimiderend zijn, deze lijst. Want eigenlijk zijn het allemaal publieke rollen, functies in de gemeente. Je denkt allemaal op dat podium en als profeet. Maar ook hier valt heel veel over te zeggen. Inderdaad zijn dit leiderschapsrollen die gegeven zijn aan de gemeente. Of de apostelen in deze tijd dezelfde functie hebben als de apostelen in het Oude Testament, Daar kan ik een hele studie over geven, net zoals profeten. Een oud-testamentse profeet die kwam vaak onheil voorspellen. Een nieuw-testamentse profeet is er om de gemeente op te bouwen. Dat is al een enorm verschil. En zo is het ook met apostelen die een hele andere functie hadden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dan een hedendaagse apostel. Want dat zijn meestal de kerkplanters. Maar dat is een hele andere studie. Maar die lijst kan wel intimiderend op je overkomen. Als je dit ziet, denk je van, ja, maar ik ben daar helemaal niet geschikt voor. Ik zie mezelf niet op een podium staan. Als ik een microfoon voor mijn mondje krijg, dan sla ik dicht. Of stel dat iedereen iets daarvan vindt. Ja, iedereen vindt er wat van. Ook van mij. Maar ik doe het niet voor wat jullie vinden. Ik doe het omdat ik een opdracht heb gekregen. En ik zie het als mijn roeping. Maar vaak is er ook het probleem dat als ik wel een verlangen heb naar een van deze gaven. En dat is goed, zegt Paulus ook, hè, als je daarnaar verlangt. Dan krijgen we ook weinig ruimte in gemeentes waar eigenlijk een oude garde vastzit aan ik kan het beter. En eigenlijk denken we allemaal, van wat je ook doet, je denkt altijd ik kan het beter dan die ander. En als je dan iemand anders iets laat doen en je ziet hem strukkelen met, hè, al is het als loodgieter of als automonteur, en je laat een ander dat doen, ik heb het in het autovak gehad met een leerling monteur, dat je denkt van nou, die heeft twee linkerhanden. Wat zijn ogen zien, op zijn haar is dat fysieke zijn klauwen. Dat soort dingen. Maar dan voel je je eigenlijk al boven die ander staan. En dat is een soort van trots en hoogmoed. In alle nederigheid zouden we anderen de kansen moeten geven om te kijken, om te ontdekken waar hun bedieningen liggen. Waar hun gaven zijn, of welke gaven ze gekregen hebben. De kans om te oefenen is belangrijk. Maar er is er ook een hele grote groep die eigenlijk denkt van, nou ja, die vijf gaven, ik heb ze niet. Dus eigenlijk, nou ja, dan hoef ik niks te doen. Dan kom ik naar de kerk, dan kom ik om te consumeren. En ik vind het wel gezellig. En in het begin is dat ook helemaal niet erg. Alleen wat er gebeurt, dat we eigenlijk lui worden. Want we krijgen het maar op een presenteerblaadje aangegeven. Maar geloof niet alles wat ik zeg, maar onderzoek wat ik zeg. En als je denkt van, hey Ronald, dat klopt helemaal niet met wat het woord zegt, kom dan naar me toe. Want ik ben ook maar een mens en ik ben er ook om te leren. En ik hoop dat ik het woord recht snij. En ik bid daarvoor en ik dank de Heer dat hij me dingen geeft om op te schrijven. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid. En als ik daarin fout ga, dan zou ik me kapot schamen als ik dat niet ga corrigeren. Dus neem niet alles aan wat ik zeg, maar onderzoek het. En dat is ook de opdracht die we als alle gelovigen trouwens hebben. Maar er zijn mensen die hebben geen flauw idee wat hun ontvangen gave is. En ze worden dan ook vaak lui in het gehoor, waardoor ze hun preek al snel te lang vinden duren. Want het wordt steeds moeilijker. Je kan de hele dag kan je met je telefoon zitten, TikTok-filmpjes kijken, Instagram. Maar als een preek langer dan 20 minuten duurt, dan hebben we daar een probleem mee. En ik vraag me wel eens af, als wij eens zouden ruilen met de ondergrondse kerk in China. Toevallig was er van de week een filmpje van een Chinees die Amerikaanse nationaliteit heeft, een kerk in Amerika heeft, die ze bij zijn broeders en zusters in China op bezoek ging. En toen zei de Chinese voorganger tegen hem, wil je voor ons bidden dat wij meer worden zoals jullie in Amerika? Toen zei deze voorganger, hij zei, dat ga ik niet doen. En al die Chinezen van, gunt u ons dan dat niet? Hij zegt, als mensen langer dan 20 minuten moeten rijden, dan zijn ze meer niet aanwezig dan wel aanwezig op de zondag. Deze mensen die hier nu zitten, lopen 13 uur om in de kerk te zijn. De gemiddelde Amerikaans gezin heeft 2 Bijbels. Die nooit opengaan. Jullie hebben met 100 man 1 Bijbel. Die iedereen probeert te bemachtigen om hem over te schrijven en alles uit zijn hoofd te leren. Die mensen hebben zo'n honger naar geestelijk voedsel. Hij zegt dus waar ik voor ga bidden, is dat wij, onze kerk in Amerika, wordt zoals de kerk hier in China. Onze welvaart heeft ons eigenlijk, is meer een straf dan een zegen af en toe, denk ik. Natuurlijk, je welvaart kan je zegenen, je kan heel veel mooie dingen doen met de zegeningen. Maar het levert vaak wel geestelijke armoede op. Maar waarom zijn die bedieningen gegeven? Want vaak worden het ook machtsposities in een kerk. En komt er strijd, komt er ellende. En eigenlijk zei Paulus dan, joh, dan zijn jullie nog een stel kleine kinderen. Want jullie maken ruzie over alles en nog wat. Dus jullie weten helemaal niet waar het om gaat. Je kan alleen maar melk drinken in plaats van het voedselste voedsel. Maar uiteindelijk zijn deze bedieningen gegeven om de heilige toe te rusten. Wij zijn met z'n allen die geloven de heilige. En wij moeten toegerust worden tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan staat er totdat. Ja, totdat wat? Wij allen komen tot eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, vrouw, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Het heeft dus eigenlijk niks met mij te maken. Het gaat allemaal om de Zoon van God. En waarom is dat nodig? En de Bijbel zegt het zo wel, dit volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. En ik geloof dat steeds meer tot we dat als een probleem mogen zien in heel de evangelische wereld. Want opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Als we kijken op YouTube hoeveel preken we kunnen kijken. En dan denk ik wel eens van, wat deze meneer zegt, klopt de taal niet met het woord van God. Maar ik weet dat mensen met deze man weglopen alsof zijn ervan het is een heilige. Popiopi. Maar als je goed gaat luisteren naar zo'n preek en je zou het tekst voor tekst gaan opschrijven en je gaat in je Bijbel opzoeken, dan is het meer een eisegeze dan een exegeze. Exegeze is zoals het in de Bijbel staat, eisegeze is zoals ik het invul. Helaas is het zo ver gekomen. En ik denk dat het komt omdat we vaak naar de kerk komen, ontvangen en de week weer ingaan. En zo gaat het maand in, maand uit. De Bijbelstudies, ja, het zal wel. Het zou fijn zijn als we inderdaad daar met een volle opkomst zitten. Bid stond. Gisteren hadden we geen plek meer. Zaten we met z'n tweeën in een heel klein kamertje samen met Rodi. Nou, Rodi en ik. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Daarom ben je geroepen. Daarom moeten we geen baby blijven, maar moeten we opgroeien tot volwassen gelovigen in Christus. Zodat we niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. En dat zijn wat doctrines die van alle kanten komen, waar je heel sterk in je schoenen moet staan en heel sterk in je geloof moet staan om die te kunnen weerstaan. En helaas zie ik mensen die wel daarin meegaan. En uiteindelijk bedrogen uitkomen. En dan pijn gedaan zijn, de kerk de schuld geven. Alleen het zijn mensen die hun macht misbruiken om zo hun eigen eer of vaak hun portemonnee te spekken. Dat is dan nog het ergste eraan. Van hem uit, niet van mij uit, niet van jou uit, van geen mens uit, maar van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. We hebben het lokale gemeente en we hebben een wereldwijde gemeente en samen zijn we één groot lichaam van Christus. En we worden bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. We hebben dus een opdracht. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Wij zijn een deel van het lichaam en waar zijn we werkzaam in? Dat is een vraag die bij me opkomt. Maar zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Wij kunnen niet bouwen. Want als hij het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Als wij iets verlangen, dan is er eigenlijk maar één manier om te weten dat het Gods plan is. En dat is op je knieën doorbrengen. In gebed. Nou, verbaas me wel eens dat de bidstond niet bezocht wordt. Sorry. Wat nu de geestelijke gaven betreft, zegt Paulus in Korintiërs, wil ik u niet onwetend laten. Ja, gelukkig. Want als we dat andere lezen, dan denken we van, dat zijn een hoop podiumplaats. Zelfs we aan iedereen zo'n podiumplaats moeten geven, dan is het podium voller als de zaal en dat soort dingen. Maar Paulus gaat het uitleggen. Hij zegt, er is verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor die ander. Het is niet voor mij. Het is voor die ander. En dat is het mooie, dat is het omgekeerde van de wereld waar het om ikke gaat. En hier gaat het altijd om die ander. Het gaat dus niet om jou en zeker niet om mij. Het gaat altijd om die ander. En dan zegt hij, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. En aan de ander geloof. Door dezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen. Door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En een ander uitleg van talen. Ik heb eens meegemaakt dat iemand die sprak in een tong. En die ging het zelf uitleggen. Terwijl iedereen wist al hoe, hij was gewoon niet objectief in dat. Dus eigenlijk zijn eigen verlangen sprak hij uit. Uiteindelijk heeft deze man vergeving gevraagd. Omdat hij ook wel wist van, dit kan niet. Daarom is het altijd een ander. En dat staat er ook. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. We hebben maar één Heilige Geest die dus hetzelfde werkt in jou en in mij en in jou en in u. En het is niet de geest die bij ieder iets anders bewerkt dan dit. Als we niet overeenkomen in de geest, durven we ons dan af te vragen van heb ik het wel goed verstaan? En dat is een hele moeilijke vraag. Want je gaat niet twijfelen aan het werk van de Heilige Geest. Maar als we heel eerlijk zijn, weten we ook dat er andere stemmen zijn die ons kunnen beïnvloeden. Het kan mijn eigen gedachten zijn. Het kunnen demonen zijn. Geesten van de verkeerde kant. En daarom zeg ik altijd, toets het aan het woord van God. Als het tegen het woord van God ingaat, niet overeenstemt met het woord van God, bid dan voor genade van de Heer. Tot hij het juiste gaat openbaren. En dat gaat hij doen. En zeker als we die vijand ontmaskerd hebben. Dan gaat hij verder in vers 28. 1 Korinthe 12 vers 28. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. En dan gaat hij een rijtje opnoemen. Ten eerste apostel, ten tweede profeet, ten derde leraars. Vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezing. Vormen van hulpverlening. Oh, is dat ook een gave? Ja, hulp verlenen aan onze broeders en zussen is ook een gave. Bestuurlijke gave, ook een gave. Allerlei talen, ook een gave. Maar dan zegt hij, zijn soms alle apostelen, zijn soms alle profeten, zijn soms alle leraars? Zijn soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezing? Spreken zij soms alle intalen? Zijn zij soms alle uitleggers? En dan zegt hij iets moois. Streef dus naar de beste genadegave. Je mag ergens naar streven. En dan zegt hij, en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Wat komt hierna? Wie weet wat hierna komt? Wij hebben hoofdstukken ervan gemaakt in de Bijbel. We hebben kopjes gegeven. Maar hierna komt 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Wij hebben daar een kopje van gemaakt, maar dat is er niet. In de grondtekst, in het originele manuscript, lezen we gewoon door. En dan staat er, als ik de liefde niet had. 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 Ik kan nog zoveel genadegaven hebben. Maar als ik niet de liefde heb, is het niks waard. En u denkt, ja, dat is alleen dit stukje. Maar het is niet het enige stukje. Wat op een gegeven moment over gaven praat en dan overgaat als ik de liefde niet had. Doe het in liefde. Het is niet om macht te hebben, controle te hebben. Het is om juist alles los te laten aan hem. En ik heb de lijst gezien die we ingevuld hebben, wat we als gemeente zouden willen. En misschien was het goed dat ik er niet was. Er zijn dingen waar ik me echt over verbaasde. Want het is aan hem. De gemeentes in het Nieuwe Testament, de eerste gemeentes, kwamen bij elkaar volharden in het gebed. Hielden de maaltijd bij elkaar en ze onderzochten de schriften. En soms denk ik wel, als we nou eens alles strippen en we komen bij elkaar om te bidden en het woord te lezen. Hoeveel van ons zouden dan aanwezig zijn? En ik weet dat we in een heel andere tijd leven, waarin ook moderne technieken gebruikt mogen worden en waar we best dingen mogen toevoegen. Maar hetzelfde als met mijn agenda. Ik kan zoveel willen, maar wie laat ik mijn agenda invullen? Zeg ik eerst tegen de Heer, van Heer, vult u maar mijn agenda in. Dan ga ik kijken waar ik mijn agenda er nog tussen kan krijgen. En ik geloof echt dat als we te druk hebben met andere dingen dan de Heer, dat we onszelf moeten gaan onderzoeken. En ik weet dat we druk hebben, verantwoordelijkheden hebben. Maar ik geloof nooit dat het de bedoeling van de Heer is om zo bezig te zijn met werk, met noem het maar op. En dan geen tijd voor hem te hebben. En ieder kan het alleen voor zichzelf inschatten. Maar ik denk dat het belangrijk is om bij Bijbelstudies te zijn. Ik denk dat het belangrijk is om bij een bidstond te zijn. En ik vraag echt niet om iedere zaterdag op die bidstand te komen. Al zou u één keer in de maand zeggen van, ik kom naar die bidstand. We hebben één keer in de maand ook de koffieochtend. Die is trouwens woensdag. Bent u ook van harte welkom. We hebben één keer in de maand kring. Kring Den Haag is hier. En ook daar heb ik mensen horen zeggen van, de tijd is niet goed. Kan het niet op een ander tijdstip? En dan denk ik van, hoe moet het nou als we dadelijk in de eeuwigheid zijn? Poeh, heer, die engelen blijven maar zingen. Kunnen ze niet even stil zijn? Ik heb even geen tijd. Het komt er nu niet uit. Poeh. Ik moet even wat voor mezelf gaan doen. Nou, ik kan u zeggen, als je God op de eerste plaats stelt, dan geeft hij ook ruimte om iets voor jezelf te doen. Want hij geeft je ontspanning. Want hij zegt zelf, van de werken die ik van tevoren bereid heb, daar mag je in wandelen. We hoeven niet overspannen te raken. Want hij zegt, de werken die ik voor jou van tevoren bereid heb, daar mag je in wandelen. Hoe liefdevol is dat? Je had ook kunnen zeggen, ik mat je af tot aan het einde en dan kom je in de hemel en dan pas mag je rusten. Dat doet hij niet, want hij kent de mens, wat heeft de mens gemaakt. En zijn liefde streeft ernaar om jou op een niveau te brengen waarin je volwassen bent in Christus, je genadegaven ontdekt hebt en kan functioneren in het koninkrijk van God. En nu hebben wij de genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Je kan het met een blijmoedig hart doen. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Er wordt nogal wat van je gevraagd. Ja, maar Ronald, je zei net van dat kan je niet, want het gaat alleen maar hij. Ja. Want hij bewerkt het verlangen in jou om die dingen te doen. Hij geeft zelfs het willen om die dingen te doen. Alleen hij wil wel die relatie met jou. Hij wil niet een huwelijk met jou waarin je de hele week niks tegen hem zegt. Op zondag hem staat te loven en te prijzen. En vervolgens maandag weer de dingen gaat doen die je normaal doet zonder hem te zoeken. Zonder zijn woord te openen. Wees deelgenoot in de noden van heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en hel met hen die huilen. Je mag verdriet mag je delen. Dat is veel makkelijker dan dat je het alleen moet dragen. Maar ook je blijdschap mag je delen. Er staat zelfs in de Bijbel, als je iets mee hebt gemaakt, dat je dat aan de gemeente mag vertellen. Tot opbouw van de gemeente. Als de Heer iets in jouw leven gedaan heeft, of je hebt een ontmoeting gehad afgelopen week, dan is dit de plek om dat te delen met elkaar. En je hoeft voor mij echt niet de microfoon te nemen, maar als je gewoon even aan iedereen vertelt van, de Heer heeft dit wonderlijke ding in mijn leven gedaan, hoe opbouwend is dat voor de ander die denkt van, hey, ik merk niks, ik zie niks, ik hoor niks. Hoe fijn zou dat zijn als we zo elkaar kunnen bemoedigen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Hoe vaak denken we tot we wijs zijn, tot we de juiste beslissingen nemen. Ik net zo goed, hè? Dit spreek ik net zo goed tegen mezelf. En mevrouw zegt de laatste tijd, je bent eigenwijs. En dan komt omdat ik in die krukken zat ben. Ik ben de pijn zat. En dan word je kribbig. En dan kan je niet doen wat je wil doen. Je loopt met je krukken naar een kast en dan moet ik iets uit de kast pakken. En dan denk ik, ja, ik heb geen handen. Zo voelt het nou als je als lichaam niet compleet bent. Als je niet kan doen wat je wil. En zo is ook het lichaam van Christus. Als mensen daar niet zijn, we hebben iedereen is nodig. In de wereld zeggen vele handen maken licht werk, maar dat is ook in de gemeente zo. Vergeld niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Zie weer niet aan mij, het gaat over die ander. Bedenk wat goed is voor alle mensen. En natuurlijk, als ik weet wat goed is voor alle mensen, heb ik daar profijt van, want dan is het ook goed voor mij. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. En soms hebben we een heel kort lontje. En dan gebeuren er dingen ook in de gemeente. En dan komen mensen niet meer. En ik weet dat mensen daar nog steeds mee zitten. En dan krijg ik echt verdrietige mailtjes. En uiteindelijk weet ik wel wat ik moet doen. En dat is met het woord laten zien dat dingen niet altijd zo zijn zoals wij denken. En dan bid ik dat mensen dat ook mogen ontvangen. Tot het geen abracadabra is, maar tot ze werkelijk mogen zien van, hey, laat het los. Als jij in het reine staat met God, je hebt vergeven en die ander doet dat niet, is dat niet meer aan jou. Dat is het probleem van die ander. En dan zegt de Heer ook van, wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Uiteindelijk is het aan de Heer. Hij geeft het oordeel. Niet nu, maar wel dadelijk als we bij hem komen. Als we allemaal voor zijn troon staan. Daarom denk ik wat er in Israël gebeurt, dat we dat goed in de gaten moeten houden. Hoe dat gaat escaleren. En in de hoop, laten we daarvoor bidden, tot dat niet gebeurt. Als u dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het heeft geen nut om actie-reactie met dezelfde dingen te doen. Als iemand mij uitscheldt in het verkeer, kan ik ook mijn auto uitstappen en beginnen. Maar dat escaleert de hele situatie. Daar schiet niemand wat mee op. En dat is een beetje wat er met een oorlog ook gebeurt. Mensen die gaan maar tegen elkaar in plaats dat ze naar oplossingen zoeken. En de ander achterhogen als hunzelf. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de heidenen wandelen. Wij zijn, dat zijn wij, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon. Wij zijn niet meer van de wereld. We leven nog wel in de wereld. Maar in die wereld hebben wij een opdracht, hebben wij een taak. Zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Er zijn mensen die hebben zich helemaal afgesloten. En hij zegt niet dat God daar niet doorheen kan prikken, maar daar wil hij ook jou en mij voor gebruiken, om die harten weer zacht te maken. En dat is de grote opdracht die we allemaal hebben. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Er worden dingen aan ons opgelegd in deze maatschappij die niet zuiver zijn. Als we het over seksualiteit hebben, over het genderprobleem. Het zijn moeilijke tijden voor die jongeren. Die constant geconfronteerd worden met dit. En als je er iets van zegt, dan heb jij het gedaan. Het is een kleine groep die roept. En ik zeg, je moet respect hebben voor ieder zijn mening. Alleen die mening hoeft niet opgedrongen te worden bij iedereen. En dat is wel wat de agenda is. Maar u hebt Christus niet zo leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Hij onderwijst ons door zijn Heilige Geest. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. De oude mens heeft misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dat is de gezindheid van Christus die wij kunnen, die moet groeien in ons leven. We moeten gewoon worden aan de gezindheid van Christus. En onze oude gewoontes moeten afgelegd worden. En u bekleedt met de nieuwe mens. Die gereed overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. We kunnen die oude mens afleggen en een nieuwe mens aantrekken. Over de brief Efeze zou je, denk wel een paar maanden kunnen spreken. Zoveel informatie staat daarin voor de gemeente, ook vandaag. Het is een brief die mij in ieder geval raakt. En als ik zie dat hij alles bewerkt heeft. Alleen er zijn wel voorwaarden aan. En dat klinkt misschien stom, want je zegt van ja, maar het is genade, dus ik kan het niet verdienen. Nee. Maar op het moment dat hij in jou is gaan werken, dan neem ik aan dat er iets in jouw hart veranderd is. En dat je in jouw hart honger krijgt naar het woord van God. Want geestelijke hongersnood is erg. In China vechten ze om een Bijbel. Hier zo hebben we een kast vol staan. Komt de stoflaag. En ik zeg alleen wie de schoen past, trekt hem aan. Maar ik denk wel dat we het gebed, dat we dat op de eerste plaats moeten gaan zetten, ook als gemeente hier. Want we kunnen nog zoveel willen. We kunnen hele lijsten maken met wat we zouden willen. Maar als we het niet voor zijn troon brengen, en als we niet eenparig dat begeren, dan weet ik het nog zo net niet. Want er zit kracht in gebed. Er zit kracht in mijn relatie met de Heer Jezus Christus. Ik kan niet zonder die relatie. Ik kan zoveel willen vanuit mijn vlees. Ik kan zoveel willen vanuit mijn eigen denken. Maar ik verlang ernaar om het te willen onder leiding van de Heilige Geest. En dat, ik hoop dat iedereen dat verlangen heeft. En ik geloof dat iedereen dat verlangen heeft. Maar laten we dan ook de juiste volgorde gaan toepassen. Op onze knieën. In gebed. Amen. Laten we bidden. Vader, zo komen we voor uw troon van genade. Heer, met alle woorden die gezegd zijn vanuit uw woord, waarin uw dienstknecht Paulus ons bewust maakt van de rijkdom die we in u hebben. Waarbij Paulus ons laat zien dat we allemaal een roeping hebben. Tot we gaven hebben ontvangen in ieder van ons. Heer, ik bid zo dat u ons in ieder op zijn knieën brengt. Ieder zijn hart voor u uitstort. En dat u een verlangen geeft in de harten om uw lichaam compleet te maken. Om ons te laten opgroeien tot volwassen gelovigen in Christus. Heer, tot het een Bijbelstudie niet een activiteit is, maar een deelname aan het lichaam. Om te onderwezen te worden door u, Heer Jezus. Dat een bidstond niet, ook niet een activiteit is. Maar juist om samen in uw aanwezigheid te smeken. En te mogen vragen. En te ontdekken wat uw wil is voor een ieder van ons. Heer, we zien wat er in deze wereld gebeurt. En ik geloof, Heer, dat we nog steeds mogen uitroepen: Maranatha, Jezus, kom spoedig. Heer, leid ons. En ik bid dat u Heilige Geest een nawerker zal zijn van de brief aan de Efeziërs. Maar dat we die brief mogen zien als aan de gemeente, de christelijke gemeenschap, de Pinksterbeweging, het gebouw, de Ark. Heer, wilt u zo in ieder de kracht geven. Ieder de kracht geven om de spiegel van het woord voor zich te nemen en te ontdekken waar hij of zij staat in het lichaam van Christus. Heer, uw plan is zo wonderlijk. Heer, dat de omgekeerde wereld is van de wereld. Dat we hier niet zijn voor onszelf, maar juist voor die anderen. Heer, wilt u uw liefde uitstorten. Uitstorten over ons, Heer. Dat we niet ons veroordeeld voelen door het woord. Maar wel op zoek gaan naar wijsheid als we wijsheid tekort komen bij u. Als we tekort schieten, Heer, dan wil u bidden om kracht. Als we te druk hebben, Heer, dan wil u bidden om wijsheid om te kijken waar de ruimte gemaakt kan worden. U kent een ieder beter dan wie dan ook. Ik dank u, Heer, dat u zo bij ons bent. Ook deze morgen. Heer, dat u in ieders hart ziet. Iedere nood. Iedere pijn, iedere verdriet. Maar ook gelukkig iedere vreugde. Ieder moment dat we met u wandelen, Heer. Heer, dat uw verlangen is om gemeenschap te hebben met uw kinderen. Om te wandelen. Net zoals u met Adam deed in de hof. Heer, vergeef ons als we tekort schieten. Als ik tekort schiet. Vergeef me als ik tekort door de bocht ben met sommige uitspraken die ik doe. Heer, wilt zo in ieder zegenen in Jezus' naam. Amen.